voorbeelden. Al wat namelijk tevoren geschreven is, werd tot ons onderricht geschreven, Romeinen 15 vers 4. De opvoeding van Israël. Zo heeft hem de Heere alleen geleid. Hij lette op hem, bewaarde hem als zijn oogappel. De gezinsschool. Het opvoedingssysteem, begonnen in het paradijs, vond zijn middelpunt in het gezin. Adam was de zoon van God, Lucas 3 vers 38. En het was van hun vader dat de kinderen der Allerhoogsten onderricht ontvingen. In de strikte zin des woords vormden zij een gezinsschool. In het goddelijke opvoedingsplan, aangepast aan de toestand van de mens na de val, staat Christus als de vertegenwoordiger van de Vader, de verbindingsschakel tussen God en de mens. Hij is de grote leraar der mensheid en hij verordineert dat mannen en vrouwen hem zouden vertegenwoordigen. Het gezin was de school en de ouders waren de onderwijzers. Voorwaarden. De opvoeding die in het gezin haar middelpunt had, was die welke gebruikelijk was in de dagen der patriarchen. Voor de aldus gestichte scholen schonk God de allergunstigste voorwaarden voor de karakterontwikkeling. De mensen die zich onder zijn leiding stelden, hielden zich nog steeds aan het levensplan dat hij in den beginne had bekendgemaakt. Wie zich van God afkeerden, bouwden voor zichzelf steden en sloten zich daarin aan één en verlustigden zich in de pracht, de wilde en de slechtheid die ook de steden van deze tijd maken tot de trots en de vloek der wereld. Maar de mensen die zich vasthielden aan Gods levensbeginselen, gingen wonen in de velden en de heuvels. Zij bewerkten de grond en hadden kudde groot en klein vee. En in dit vrije, onafhankelijke bestaan, met zijn mogelijkheden om te arbeiden, te studeren en te mediteren, leerden zij van God en onderwezen hun kinderen in zijn werken en wegen. De opleiding in de woestijn. Het was de opvoedingsmethoden die God in Israël wilde toepassen. Maar toen ze uit Egypte werden geleid, waren er onder de Israëlieten slechts weinigen in staat om met hem samen te werken in de opleiding van hun kinderen. De ouders hadden zelf onderricht en tucht nodig. Als slachtoffers van een levenslange slavernij waren ze ontwetend, ongeschoold en ontaard. Ze hadden weinig kennis van God en weinig vertrouwen in hem. Door valse leringen hadden zij verwarde ideeën en zij waren verdorven door hun langdurige contact met het heidendom. God wilde hen op een hoger zedelijk peil brengen en om dit te bereiken trachtte hij hun een kennis van zichzelf bij te brengen om tot geloof aan te moedigen. In zijn bemoeienissen met de zwervers in de woestijn, in al hun zwerftochten, in hun blootstaan aan honger, dorst en vermoeidheid, in het gevaar waarin zij verkeerden door heidense vijanden en in de openbaring van zijn voorzienigheid om hen te verlossen, probeerde God hun geloof te versterken door hen de kracht die steeds nodig was voor hun bestwil te openbaren. En toen hij hen geleerd had te vertrouwen op zijn liefde en kracht, wilde hij in de geboden van zijn wet hun de pijl tonen van het karakter dat hij door zijn genade wilde doen bereiken. De omgeving van Sinaï. Van grote waarde waren de lessen die Israël geleerd werden tijdens hun verblijf bij de Sinaï. Dit was een periode van bijzondere scholing voor hen die Kanaan erfelijk zouden bezitten. En de omgeving hier was gunstig voor de vervulling van Gods doel. Op de top van de Sinaï rustte de wolkolom die hen op de reis was voorgegaan en die nu de vlakte waar het volk zijn tenten had opgezet overschaduwde. De hoogte der bergen zijn zijne. Door een vuurkolom des nachts schonk hij hun de zekerheid van de goddelijke bescherming en terwijl zij sliepen viel het brood des hemels zachtjes op het kamp neer. Aan alle kanten spraken de hoge ruwe bergen in hun verheven schoonheid, hun eeuwige duur en majesteit. Zo moest de mens in de tegenwoordigheid van hem, die de bergen woog met een weeg en de heuvelen met een weegschaal, Jesaja 40 vers 12, wel zijn ontwetendheid en zwakheid aanvoelen. Hier trachtte God door de openbaring van zijn heerlijkheid Israël een indruk te geven van de heiligheid van zijn karakter en zijn wetten en van de enorme schuld der overtreding, een symbool van Gods tegenwoordigheid. Doch het volk leerde de les maar traag. Gewend als zij in Egypte geweest waren aan zichtbare voorstellingen van de godheid en dat nog wel van de meest verdorven natuur, konden zij zich zo moeilijk het bestaan of het karakter van een onzichtbare voorstellen. Vol medelijden met hun zwakheid gaf God hen een symbool van zijn tegenwoordigheid. Zij zullen mij een heiligdom maken, zei hij, en ik zal in hun midden wonen. Exodus 25 vers 8. Voor de bouw van het heiligdom, als een woonplaats voor God, kreeg Mozes opdracht om alle dingen te maken volgens het voorbeeld in de hemel. God riep hem op de berg en openbaarde hem de hemelse dingen en dien overeenkomstig werd de tabernakel, met alles wat daarbij hoorde, vervaardigd. Het voorbeeld op de berg. Zo openbaarde hij aan Israël, in wier midden hij wilde wonen, zijn heerlijke ideaal van het karakter. Het voorbeeld werd hen getoond op de berg, toen vanaf de Sinaï de wet werd verkondigd en God aan Mozes voorbijging en uitriep: Heere, Heere, God barmhartig en genadig, langmoedig, groot van goede tierenheid en trouw. Exodus 34 vers 6. Maar zij zelf waren machteloos om dit ideaal te bereiken. De openbaring op de Sinaï kon hun slechts van hun behoeften en hun hulpeloosheid bewust doen worden. De tabernakel moest door zijn offerdienst een andere les leren, de les van zondevergeving en van kracht door Christus om te gehoorzamen en ten leven. Het evangelie in de tabernakel. Door Christus moest het doel worden vervuld waarin de tabernakel een symbool gaf, dat glorierijke bouwsel met zijn wanden van glinsterend goud, die in de kleuren van de regenboog de gordijn waarin de serps waren geweven, weerkaatste. De alles doortrekkende geur van de altijd brandende wierook, de priesters gekleed in smetteloos wit en de diepe verborgenheid van het heilige der heiligen, boven het verzoendeksel tussen de figuren van de voorovergebogen, aanbiddende engelen, de heerlijkheid van de Allerheiligste. En dit alles wilde God, dat zijn volk zijn bedoeling las voor de menselijke ziel. De menselijke tempel. Het was dezelfde bedoeling die Paulus lang daarna, gedreven door de Heilige Geest, verkondigde. Weet gij niet dat gij Gods tempel zijt en dat de Geest Gods in u woont? Zo iemand Gods tempel schendt, God zal hem schenden, want de tempel Gods en dat zijt gij is heilig. 1 Korinthe 3 vers 16 en 17. De bouw van het heiligdom. Groot was het voorrecht en de eer aan Israël verleend in de bouw van het heiligdom. En groot was ook de verantwoordelijkheid. Een bouwsel van alles overtreffende pracht, dat voor zijn constructie het kostbare materiaal en de hoogste artistieke begaafdheid eiste, moest opgericht worden in de woestijn door een volk dat juist ontkomen was aan de slavernij. Het scheen een onmogelijke taak, maar hij die het plan voor het gebouw gegeven had, stond borg dat hij met de bouwlieden zou samenwerken. De Heere sprak tot Mozes: Zie, ik heb bij name geroepen Bezaleel, de zoon van Uri, de zoon van Hur, uit de stam Juda, en hem vervuld met Gods geest, met wijsheid, inzicht en kennis, en dat voor allerlei werk. En zie, ik heb naast hem gesteld Aholiab, de zoon van Ahishamach, uit de stam Dan. In het hart van ieder die kunstvaardig is, heb ik wijsheid gelegd. Zij zullen alles maken wat ik u geboden heb. Exodus 31 vers 1 tot 6. Een ambachtsschool. Wat een ambachtsschool was dat in de woestijn, waar Christus en zijn engelen als leraars aan verbonden waren. In de voorbereiding van het heiligdom en zijn uitrusting moest het hele volk samenwerken. Daar was arbeid voor hoofd en hand. Een grote verscheidenheid van materiaal was nodig en alle werden uitgenodigd daartoe bij te dragen zoals hun hart hen ingaf. Zo werden zij in het werk en het geven onderricht om met hun God en elkaar samen te werken. Ze moesten ook samenwerken in het gereedmaken van het geestelijke brouwsel, Gods tempel in de ziel. Organisatie. Vanaf de aanvang van de uittocht uit Egypte hadden zij in verband met hun opleiding en tucht lessen ontvangen. Zelfs voor zij Egypte verlieten, was een tijdelijke organisatie ingesteld en werd het volk ingedeeld in groepen onder de aangewezen leiders. Bij de Sinaï werden de regelingen betreffende de organisatie voltooid. De orde, die tot in de kleinste onderdelen tot uiting kwamen in al Gods werken, was ook te zien in het Hebreeuwse staatsbestel. God was het middelpunt van gezag en bestuur. Mozes, al zijn vertegenwoordigers, moest in zijn naam de wetten uitvoeren. Dan kwam de Raad der 70, dan de priesters en dan de vorsten, en onder hen overste over duizenden, overste over honderden, overste over 50 en overste over 10. Nummeri 11 vers 16 en 17, Deuteronomium 1 vers 15, en tenslotte de beambten die aangewezen waren voor speciale diensten. Het kamp verkeerde in een volmaakte orde, de tabernakel, het verblijf van God in het midden en daaromheen de tenten van de priesters en de levieten. Daarbuiten was iedere stam gelegerd naar zijn eigen banier. Gezondheidsmaatregelen. Doortastende gezondheidsmaatregelen werden ingesteld. Deze werden aan het volk opgelegd, niet enkel als noodzakelijk voor de gezondheid, maar als voorwaarde dat de heilige onder hen kon vertoeven. Op goddelijk bevel had Mozes hun verkondigd: De Heere uw God wandelt in de legerplaats om u te redden. Daarom zal uw legerplaats heilig zijn. Deuteronomium 23, vers 14. Dieet. De opvoeding van de Israëlieten omvatte al hun levensgewoonten. Alles wat hun welzijn betrof, was onderworpen van goddelijke zorg en werd door een goddelijke wet vastgesteld. Zelfs in de voorzienigheid van hun voedsel zocht God hun hoogste goed. Het manna waarmee hij hen voedde in de woestijn was van een samenstelling die de lichamelijke, verstandelijke en zedelijke kracht ten goede kwam. Hoewel velen tegen de beperkingen van het voedsel in opstand kwamen en terugverlangden naar de dagen waarvan zij zeiden: Wij zaten bij de vleespotten en aten volle brood, Exodus 16, vers 3, werd nochtans de wijsheid van Gods keuzen voor hen gerechtvaardigd op een wijze die zij niet konden ontkennen. Ondanks al de beproevingen van hun bestaan in de woestijn was er onder al hun stammen geen enkele ziekte. De goddelijke leiding. Op al hun tochten moest de ark, waarin de wet van God lag, hun de weg wijzen. De plaats waar zij zouden legeren werd aangetoond door het neerdalen van een wolkolom. Zolang de wolk rustte boven de tabernakel, bleven zij in de legerplaats. Wanneer deze zich verhief, vervolgden zij hun tocht. Zowel het halt houden als het vertrek werden gekenmerkt door een plechtige smeekbeden. Wanneer nu de ark opbrak, zei Mozes: Sta op, heren, opdat uw vijanden verstrooid worden. En wanneer zij blijven rusten, zei hij: Keer weder, heren, tot de tienduizenden der duizenden Israëls. Numeri 10, vers 35 en 36. Muziek en zang. Terwijl de Israëlieten door de woestijn trokken, werden hun vele kostbare lessen gegeven door middel van het lied. Bij een bevrijding van het leger van Farao had geheel Israël ingestemd met een overwinningslied. Ver boven de woestijn en over de zee schalde het opgewekte refrein en de bergen weerkaatsten de hoogtepunten van de lofzang. Zing de Heeren, want Hij is hoog verheven. Het paard en zijn ruiter stortte Hij in de zee. Exodus 15, vers 21. Vaak werd dit lied op de reis herhaald en dan werden de harten aangemoedigd en werd het geloof van de pelgrims versterkt. De geboden gegeven op de Sinaï, vol van beloften van Gods gunst en verhalen van zijn wonderlijke werken ten aanzien van hun verlossing, werden op goddelijk bevel op muziek gezet, terwijl de Israëlieten op de maat marcheerden wanneer zij eensgezind in de lofzangen zongen. Zo werd hun gedachte afgeleid van de beproevingen en moeilijkheden van de reis. De rusteloze, woelige geest werd gekalmeerd, de beginselen der waarheid werden in het geheugen vastgelegd en het geloof werd versterkt. Die gezamenlijke zang leerde orde en eenheid en de mensen werden in nauwer contact met God en met elkaar gebracht. Doel van Gods tucht. Van de wijze waarop God Israël leidde gedurende de 40-jarige tocht door de woestijn, zei Mozes: Zoals een man zijn zoon vermaant, zo vermaant de Heeren, uw God, u, om u te verootmoedigen en u op de proef te stellen, ten einde te weten wat in uw hart is. Of gij dan al niet zijn geboden zult onderhouden. Deuteronomium 8, vers 5 en 2. Hij vond hem in een land van steppen, in een woest land van gehuil in de wildernis. Hij beschutte hem, lette op hem, bewaarde hem als zijn oogappel. Als een arend die zijn broedsel opwekt, over zijn jongeren zweeft, zijn wieken uitspreidt, er een opneemt en draagt op zijn vlerken, zo heeft hem de Heere alleen geleid en geen vreemde god stond hem terzijde. Deuteronomium 32, vers 10 tot 12. Hij gedacht aan zijn heilige woord, aan Abram, zijn knecht. Hij voerde zijn volk uit met blijdschap, zijn uitverkorenen met gejubel. Hij gaf hen de landen der volken, zodat zij de arbeid der natiën beërfden, opdat zij zijn inzettingen zouden onderhouden en zijn wetten bewaren. Psalm 105, vers 42 tot 45. Voorrechten in Kanaan. God omringde Israël met tal van voordelen en schonk hun allerlei voorrechten, zodat zij zijn naam tot eer konden zijn en een zegen voor de volkeren om hen heen. indien zij wilden wandelen in de weg der gehoorzaamheid, beloofde hij hen te verheffen tot een lof. Een naam en een sieraad boven alle volken. Alle volken der aarde, zeide hij, zullen zien dat de naam des Heren over u uitgeroepen is, en zij zullen u vrezen. De natiën die al deze inzettingen zullen vernemen, zullen zeggen, waarlijk, dit grote volk is een wijze en verstandige natie, Deuteronomium 26 vers 19, 28 vers 10 en 4 vers 6. Onderwezen in Gods wet. In de wetten waarin Israël onderworpen was, werd uitvoerig onderricht gegeven in zaken de opvoeding. Aan Mozes had God zichzelf op de Sinaï geopenbaard als barmhartig en genadig, langmoedig, groot van goedertierenheid en trouw, Exodus 34 vers 6. Deze beginselen, belichaamd in zijn wet, moesten de vaders en de moeders in Israël hun kinderen leren. Onder goddelijke leiding verkondigde Mozes hen, wat ik u heden gebied, zal in uw hart zijn. Gij zult het uw kinderen inprenten en daarover spreken. Wanneer gij in uw huis zit, wanneer gij onderweg zijt, wanneer gij neerligt en wanneer gij opstaat, Deuteronomium 6 vers 6 en 7. Niet als een droge theorie moesten deze dingen onderwezen worden. Zij die anderen de waarheid willen leren, moeten zelf haar beginselen beoefenen. Alleen door het karakter Gods te weerspiegelen, in de oprechtheid, zielenadel en onzelfzuchtigheid van hun eigen leven, kunnen zij dat anderen inprenten. Beschouwelijke lessen. Ware opvoeding houdt niet in dat men het onderwijs met kracht opdringt aan een onvoorbereide en onafhankelijke geest. De verstandelijke krachten moeten wakker gemaakt en de belangstelling opgewekt worden. Hierin voorzag Gods onderwijsmethoden. Hij die het verstand schiep en de wetten daarvan instelde, voorzag in de ontwikkeling van het verstand, in overeenstemming met de wetten. In het gezin en in het heiligdom, door de dingen van de natuur en van de kunst, in arbeid en in feestvreugde, in een geheiligd gebouw en in een gedenkteken, door ontelbare methodes, riten en symbolen, schonk God aan Israël lessen die zijn beginselen illustreerden en zijn wonderbare werken in het geheugen griften. Werd daarna gevraagd, dan volgde er een onderricht dat op verstand en hart indruk maakte. In de voorschriften van de opvoeding van het uitverkoren volk komt duidelijk tot uiting dat een leven dat zijn middelpunt in God heeft, een volmaakt leven is. Elke behoefte die hij heeft ingeplant, wil hij ook bevredigen. Elke gegeven talent tracht hij te ontwikkelen. God, de schepper van alle schoonheid, die zelf al wat schoon is bemint, trof voorzorgen om in zijn kinderen de liefde voor het schone te bevredigen. Hij nam ook maatregelen om te voorzien in hun maatschappelijke behoeften, voor de vriendelijke en hulpvaardige omgang die zoveel doet om sympathie te wekken en het leven te verlichten en te veraangenamen. De jaarlijkse feesten. Als opvoedingsmiddel werd aan de jaarlijkse feesten van Israël een belangrijke plaats verleend. In het dagelijks leven was het gezin zowel een school als een gemeente, waarin de ouders op wereldlijk en op godsdienstig gebied onderricht gaven. Maar driemaal per jaar moest het volk bijeenkomen voor een feestelijk samen zijn en aanbidding. In het begin werden deze vergaderingen gehouden in Silo, later in Jeruzalem. Vereist was dat alleen de vaders en de zonen daar moesten zijn, maar niemand wilde de kans om die feesten bij te wonen verzuimen. En zoveel mogelijk trok dan ook het hele gezin op naar het feest en met de vreemdeling, de leviet en de armen aan wie gastvrijheid werd verleend. De reis naar Jeruzalem. De reis naar Jeruzalem, op de eenvoudigste, patriarchale wijze, ten midden van de schoonheid der lente, de rijkdommen van de midzomer of de rijpende pracht van de herfst, was een verrukking. Daar kwamen zij, van de grijsaard af tot het kleinste kind, met de offers der dankbaarheid, om God te ontmoeten in zijn heilige woonstee. Gedurende de reis werden de ervaringen uit het verleden, de verhalen waar oud en jong nog altijd zoveel van houden, opnieuw aan Hebreeuwse kinderen verteld. De liederen die hen op de tocht door de woestijn bemoedigd hadden, werden gezongen. De geboden Gods weer klonken in een gemeenschappelijke zang en verbonden met de gezegende invloeden der natuur en de genoegens van de gezellige omgang met vrienden en kennissen, werden deze voorgoed gegrift in het geheugen van alle kinderen en jonge mensen. De Pascha-dienst. De ceremoniën waarvan men in Jeruzalem getuige was, in verband met het Pascha, de nachtelijke vergaderingen, de mannen met lender omgord, de schoenen aan de voeten en de staf in de hand, het haastig gebruikte maal, het lam, het ongezuurde brood en de bittere kruiden en in de plechtige stilten het voorlezen van het verhaal van het gesprenkelde bloed, de rondgaande engel des doods en de indrukwekkende uittocht uit het land der slavernij, dat alles droeg ertoe bij de verbeelding te prikkelen en indruk te maken op het hart. Het oogstfeest. Het loofhuttenfeest of oogstfeest, met zijn offeranden van boomgaard en akker, zijn verblijf gedurende een week in de loofhutten, zijn gezellige bijeenkomsten, de heilige herdenkingsdienst en de hartelijke vrijheid welke verleend werd aan Gods arbeiders, de levieten van het heiligdom en aan zijn kinderen, de vreemdelingen en de armen, verhieven allen het hart in dankbaarheid tot hem die het jaar had gekroond met zijn goede tierenheid en wiens voetstappen dropen van vettigheid. Voor de toegewijden in Israël werd op deze wijze een volle maand in beslag genomen. Het was een tijdsduur zonder zorg en arbeid, die bijna geheel aan de doelstellingen der opvoeding was gewijd. Eigendomsrecht op het land. In de verdeling van het erfdeel onder zijn volk was het Gods bedoeling om hen, door in de geslachten na hen, de juiste beginselen te leren aangaande het eigendomsrecht op het land. Het land Kanaan werd verdeeld onder het gehele volk, met uitzondering van de levieten, die dienst deden in het heiligdom. Hoewel de mogelijkheid bestond dat iemand gedurende enige tijd van dat recht afstand deed, kon hij toch het erfdeel van zijn kinderen niet voorgoed verkwanselen. Hij kon het ten alle tijde inlossen, indien hij daartoe in staat was. Elk zevende jaar werden de schulden kwijtgescholden, en in het vijftigste jaar, het jubeljaar, vielen alle eigendomsrechten op het land weer terug aan de oorspronkelijke bezitter. Zo was elk gezin van zijn bezit verzekerd en was men ertegen beveiligd in uiterste te vervallen, hetzij in rijkdom of in armoede. Bijzonder voorziening ten aanzien van de opvoeding. Bij de verdeling van het land onder het volk voorzag God, evenals dat het geval was bij de bewoners van het paradijs, in de bezigheid welke het best geschikt was voor hun ontwikkeling, namelijk de zorg voor planten en dieren. Een verdere voorziening wat betreft de opvoeding was het ontbreken van de arbeid in de landbouw gedurende elke zevende jaar, waarin de akkers braak lagen en de producten die vanzelf daarop groeiden aan de armen werden overgelaten. Zo werd gelegenheid geschonken voor een uitgebreide studie, voor vriendschappelijke omgang en aanbidding en voor het beoefenen van weldadigheid, dingen die door de zorg en de drukte van het leven zo vaak in verdrukking kwamen. Een sleutel voor de problemen van deze tijd. Zouden de beginselen van Gods wetten ten aanzien van de verdeling van het bezit uitgevoerd worden, in de wereld van heden, hoe geheel anders zou dan de toestand onder de mensen zijn? Het toepassen van deze beginselen zou de verschrikkelijke boosheden hebben voorkomen, die door alle eeuwen heen het gevolg zijn geweest van de verdrukking der armen door de rijken. Terwijl het de opeenhoping van grote fortuinen zou hebben verhinderd, zou het de ontwetendheid en de ontaarding hebben voorkomen van tienduizenden wie slecht betaalde arbeid nodig was voor de opbouw van zulke enorme kapitalen. Het zou meehelpen om de vredelievende oplossing te brengen van problemen die nu de wereld in anarchie en bloed dreigen te verstrikken. Erkenning van Gods eigendomsrecht. Het wijden aan God van de tiende van alle inkomsten, hetzij van de boomgaard en de akker, de schapen en het vee, of van de arbeid van het hoofd en hand, de wijding van de tweede tiende voor de ondersteuning der armen en andere weldadigheid, hadden de bedoeling de mensen steeds de waarheid voor te houden dat God de eigenaar is van alles, als ook hun kans om de kanalen van zijn zegeningen te zijn. Het was een opleiding die alle bekrompen zelfzucht zou doden en het karakter grootheid en zielenadel zou verlenen. Kennis van God, gemeenschap met hem in de studie en in de arbeid, gelijkenis met hem in karakter, moesten de bron, het middel en het doel zijn van Israëls opvoeding. De opvoeding die door God gegeven werd aan de bewoners en die door hen aan hun kinderen gegeven moest worden.